Welkom bij het Regio Magazine op Radio Hoekzwaard. Een programma met nieuws en informatie uit de regio en de rubriek Deze dag in de geschiedenis.
Topklinische erkenning voor oncoplastische borstreconstructie. Aan de telefoon dokter Marjolein de Kraker. Zij is plastisch chirurg bij het Franciscus. Welkom Marjolein.
Dankjewel.
Marjolein, van harte gefeliciteerd met deze erkenning. Dat krijgen jullie al vaker, zo'n erkenning. Maar wat houdt die nou precies in?
De erkenning houdt in dat we eigenlijk op alle gebieden die van belang zijn voor de zorg die we bieden aan de patiënt, daar eigenlijk tot een van de beste van Nederland toe behoren. En daar zijn we heel trots op.
Terecht. En wie deelt die erkenning uit?
De erkenning wordt uitgedeeld door de samenwerking topklinische ziekenhuizen. En die hebben daarbinnen dan een selectie gemaakt voor welke ziekenhuizen of welke afdelingen binnen een ziekenhuis in aanmerking komen voor die topklinische expertisecentra.
Nou, geweldig. Dan even die oncoplastische borstreconstructie. Op zich, een borstreconstructie is niet nieuw. Wat is nou het bijzondere daarvan bij het Franciscus?
Ik denk dat het bijzondere is dat wij eigenlijk alle soorten borstreconstructies die er bestaan, die kunnen wij aanbieden. En dat houdt in dat we natuurlijk het liefste patiënten borstsparend opereren. En ik denk dat de grootste ontwikkeling die we in de afgelopen 10 jaar gemaakt hebben, is dat we patiënten die voorheen een borstamputatie nodig zouden hebben gehad, die kunnen we gelukkig tegenwoordig veel vaker borstsparend opereren door technieken die wij ook weer in het buitenland hebben geleerd. En daar is een hele grote winst in gehaald. Dat gelukkig heel veel borstamputaties tegenwoordig kunnen voorkomen.
Geweldig.
En voor de patiënten waarbij we het niet kunnen voorkomen, kunnen we eigenlijk alle andere vormen van volledige borstreconstructies kunnen we ook aanbieden. En dat is dan zowel voor een directe reconstructie, dat wil zeggen een reconstructie die in dezelfde operatie plaatsvindt als de borstamputatie, kunnen we dat aanbieden. Dan wel als uitgestelde reconstructie, als patiënten in het verleden een borstamputatie hebben gehad en op een later moment alsnog graag een aanmerking willen komen. Dus het is heel fijn om eigenlijk alle opties aan te kunnen bieden aan de patiënt.
Want het is nogal wat, hè? Omdat op het moment zelf, je vreest voor je leven misschien wel, om dan ook op dat moment na te denken van wat wil ik na deze operatie? Dat lijkt me best wel pittig.
Ja, dat is niet voor iedere patiënt geschikt. Dus er zijn ook patiënten die heel graag dat stukje borstkanker eerst willen afsluiten. Daarna weer ruimte in hun hoofd hebben om ook na te kunnen denken over een eventuele reconstructie. En tijdens een hele uitgebreide intake kijken we ook echt samen met de patiënt of er een reconstructie is die het beste bij ze past. En ook het moment van de reconstructie. En dat is dus niet voor iedereen de directe reconstructie. En soms is dan een uitgestelde reconstructie beter.
Ja, want voor vrouwen is het natuurlijk meer dan alleen maar een chirurgische ingreep. Het grijpt ook in op je zelfvertrouwen, je hele wezen als vrouw toch. Wordt daar ook aandacht aan besteed?
Ja, absoluut. Wij hebben ook onze voorlichting daar ook op aangepast. We hebben een hele uitgebreide intake van al gauw 3 kwartier tot 1 uur. Waarbij we ook heel goed kijken naar wat voor leven heeft een vrouw, de leeftijd van de vrouw. Zijn er nog bepaalde andere factoren die we moeten meenemen, zoals het gezinsleven, het werk, bepaalde hobby's. En we proberen toch echt een beetje zo volledig mogelijk naar de persoon te kijken en daar de opties op aan te passen.
Want zijn er later beperkingen? Ja, ik moest even aan die hobby's denken. Zwaar tillen mag sowieso in het begin natuurlijk niet. Maar heeft dat ermee te maken? Wat voor soort reconstructie je wil? Wat je hobby's zijn bijvoorbeeld?
Ja, ik denk als je heel erg sportief bent, dan houden wij bijvoorbeeld rekening met hoe een prothese geplaatst wordt, zodat je daar zo min mogelijk beperkingen in hebt. Soms kunnen ook met name de sportieve activiteiten ook van invloed zijn dat je een bepaalde reconstructie misschien iets minder snel adviseert, omdat je dan met sporten bijvoorbeeld meer klachten kunt krijgen. En zo kijken we heel specifiek naar welke sporten, welke hobby's. En moeten we dan rekening houden met het type wat we aanbieden? En soms gaat de reconstructie voor de hobby en soms gaat de hobby voor de reconstructie. En dat is echt iets wat je samen met de patiënt in kaart brengt.
Ja, nou hoor ik je zeggen, een heel uitgebreide intake, het duurt lang. Jullie bent razend druk. Moet je dan langs allerlei verschillende mensen de psychische kant bekijken, de lichamelijke kant? Hoe zit dat?
Nou, ik weet niet zo goed hoe uitgebreid de intake zijn in andere ziekenhuizen. Wij hebben op een gegeven moment met elkaar besloten dat we vinden dat het is een hele belangrijke keuze die een patiënt moet maken in een relatief kort tijdsbestek. Vandaar dat we echt bijna 1 uur daarvoor uitplannen om al die opties heel rustig door te kunnen nemen met alle voor's en tegens. En daarin komen dus ook al die aspecten van het privéleven komen ook voorbij. En in dat uur komen we heel vaak wel een beetje tot een gevoel wat het beste past bij de patiënt. En sommige patiënten hebben zich al van tevoren ingelezen. Dus die hebben al een bepaald gevoel bij welke reconstructie hen het meeste aanspreekt. Met die patiënten kunnen we heel vaak eigenlijk op dat moment tijdens dat uur tot een keuze komen. En anders krijgt de patiënt echt een week bedenktijd en bellen we de patiënt een week later op. Om vervolgens nog de laatste vragen door te nemen en te kijken of ze tot een keuze zijn kunnen komen.
Mooi. En kom je dan steeds bij dezelfde persoon of moet je een hele trits artsen en psychologen langs?
Nee, de psycholoog is sowieso niet een standaard onderdeel van de behandeling. En we hebben echt een heel dedicated team van 2 borstchirurgen en 2 plastisch chirurgen. En elke patiënt heeft ook echt haar eigen plastisch chirurg en in principe ook haar eigen borstchirurg. En daar blijf je in principe ook bij, ja, van het begin tot het einde van de behandeling.
Nou, dat klinkt heel vertrouwenwekkend, vind ik. Want het is toch een precair onderwerp als je bij iedereen weer in je blootje met je misschien wel je litteken moet staan. Fijn.
Ja, we merken dat patiënten het ook heel erg waarderen. En het is voor het behandelteam ook het allerprettigste dat je eigenlijk gewoon, zodra je iemand qua naam al ziet staan, dat je eigenlijk al weet, oh ja, dat is die en die patiënt. En dat je gewoon hele korte lijntjes met elkaar hebt. Dat werkt gewoon het allerprettigste.
Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp die prijs ook steeds beter, hoor, die erkenning, nou je dit allemaal zo vertelt. Maar dan nog even over de reconstructie zelf. Kiezen we implantaten? Ja, je hoort daar zoveel over. Of gebruiken we lichaams-eigen materiaal? Hoe gaat dat tegenwoordig?
Ja, er zijn dus heel veel verschillende opties. Inderdaad, van een prothese tot aan een lichaams-eigen materiaal. En lichaams-eigen materiaal soms ook weer gecombineerd met de prothese. Afhankelijk van het volume van de borst wat nagemaakt moet worden.
Ja.
Wij leggen eigenlijk van simpel tot uitgebreid uit wat de verschillende opties zijn. Met alle voordelen en nadelen die vastzitten aan elk type reconstructie. En ja, daarin moet de patiënt dan proberen een keuze te maken welke het beste bij haar past.
En die
iedereen heel persoonlijk. Ja.
En die implantaten zijn wel veilig tegenwoordig allemaal?
Ja, de implantaten zijn veilig geacht. En de patiënten krijgen wel een hele uitgebreide chirurgische bijsluiter mee, waarin alles wat we wetenschappelijk weten over de veiligheid van protheses, daar allemaal nog een keer wetenschappelijk netjes in uitgelegd samen, dat ze dat heel rustig thuis kunnen nalezen, voordat ze de keuze maken om toch voor een implantaat te kiezen.
Nou, heel helder uitgelegd. Ik wil je heel hartelijk bedanken, plastisch chirurg bij het Franciscus, Dr. Marjolein de Kraker. Nogmaals, felicitaties voor weer een topklinische erkenning.
So
Kunstaf bij Kunst werkt. Een solo-expositie van kunstenares Tanja Boksman uit Vlaardingen. Welkom in onze uitzending, Tanja.
Ja, bedankt.
Kunst werkt in Schiedam. Daar hebben we het vaker over gehad, maar wat is het ook alweer?
Het is een vereniging van, een stichting is het, die leden heeft of deelnemers. En deelnemers zijn dan kunstenaars, het zijn er geloof ik inmiddels 57, die samen de galerie runnen en tentoonstellingen maken. Daarnaast is er een bestuur waarin ook kunstenaars vertegenwoordigd zijn, maar ook andere mensen. Verder is er ook nog een vriendengroep die donateur is eigenlijk van Stichting Kunstwerk. En Kunstwerk bestaat al vrij lang. Er zijn niet zo heel veel kunstenaarsinitiatieven in Nederland die zo lang bestaan. Maar in Kunstwerk is Schiedam, die bestaat al lang.
Mooi. En bij Kunstwerk ga jij een expositie houden, althans door hen georganiseerd. En die heet Linksaf. Ja. Laten we even beginnen met de titel. Zit daar nog een bepaalde gedachte achter?
De gedachte is dat ik rechts uitval heb door MS, zowel mijn hand als mijn been. En ik daardoor beperkt ben. En het is een beetje een grapje, maar ik ben ook wel links gaan werken met mijn hand om kunst te maken. Maar ook, ik gebruik mijn linkerhand ook om mijn driewielfiets te bedienen. Want links heb ik in ieder geval altijd kracht en rechts is dat moeilijker, niet altijd.
Ik vind het wel geweldig hoor, dat je meteen denkt in mogelijkheden. Want het is me nogal wat zo'n ziekte krijgen.
Ja, dat is het wel. Alleen dit gaat in mijn geval, dat is niet altijd, maar geleidelijk. En dan kan je wennen aan het idee dat je toch langzaam over moet stappen op links. En dat is heel wat anders als mensen bijvoorbeeld plotseling uitval hebben links door een herseninfarct bijvoorbeeld. Ja, dan is het wel moeilijker, maar bij mij gaat dat langzaam. Dus ja.
Kon je die knop meteen omzetten, Tanja? Want het is toch een progressieve ziekte. Bij de een trager, bij de andere sneller.
Ja.
Maar hoe kon je die knop zo snel omzetten om met links te gaan werken?
Nou, dat is in mijn geval dan heel lang wel redelijk traag gegaan, mijn ziekte.
Ja.
En tot mijn grote verbazing ging het daarna toch wel hard. En dat is wel een knop die nog niet helemaal om is, hoor.
Oh ja, dat snap ik.
Dat ik duidelijk gehandicapt ben en steeds erger. En erger dat het ook behoorlijk progressief is. Dat heb ik af en toe nog wel, moet ik eraan wennen. Maar ik moet er ook wel om lachen.
Waar put je nou de kracht uit om toch door te gaan en die gewenning zo positief te laten zijn?
Nou, het heeft ermee te maken dat mensen wel vriendelijker voor je zijn in de openbare ruimte. En je weet natuurlijk dat er veel agressie is en veel narigheid in de wereld. Maar mijn ervaring is toch dat ik meestal voorrang krijg. Ook al kom ik linksaf, zeg maar.
Ja, ja.
Is echt zo.
Nou, dat is dan toch enige compensatie.
Ja,
die solo
vind ik wel.
Ja, zeker. Ja. Die solo-expositie is niet door jou georganiseerd, maar die is eigenlijk op jouw pad gekomen. Die hebben anderen voor jou in het leven geroepen.
Ja.
En wat is daar te zien?
Ik heb vaak in series gewerkt, vaak toch wel figuratief werk. En er zijn series over fonteinen, zowel in Parijs als in Italië. Want ik heb veel gereisd door Europa per fiets. Er zijn veel havens, want ik heb ook iets met havens. Ik woon zelf in Vlaardingen en ben in de buurt van de haven geboren. Er is veel verval van panden die half op instorten staan. Er is veel afscheid in de vorm van begraafplaatsen. Inspiratie is ook bedevaarten, want ik heb ook iets met bedevaarten en kerken.
Wat heb je daar dan mee?
Nou, ik hou heel erg van Romaanse kunst. En ik loop toch ook, omdat je altijd op de fiets reist, dat doe ik al heel lang, kan je makkelijk stoppen overal. Dus je gaat kijken, want ik heb interesse in een kerk inlopen en de beelden te zien. En ik ben ook een paar keer de Santiago-route gaan doen. Ik heb ook foto's gemaakt een aantal jaren van de Semana Santa in Spanje. En de Semana Santa is de week voor Pasen.
Ja, de heilige week, hè? Ja,
De heilige week. En dat heeft me toch heel erg geïnspireerd. En ik ben van oorsprong protestants, maar vind het theater wat er dan te zien is. En ook wel de gemeenschapszin, hartverwarmend. Ook het menselijke.
Ja, even terug naar je werk. Je zei wat er allemaal hing in die series. Welke techniek gebruik je en welke stijl?
Ik gebruik heel veel druktechnieken, grafische technieken. Dat is ets, lino, houtdruk, litho, dat is een steendruk,
ja.
Zeefdruk, melkpakdruk.
En het is allemaal figuratief?
Voor een deel wel, maar wel geabstraheerd soms.
Oh, en ja. Zijn het grote werken?
Dat gaat van heel klein, van 10 bij 10 centimeter tot 100.
Oh ja, nou dat is inderdaad groot. En ja, toch maar die Nederlandse vraag even. De prijs, als je iets wil kopen, van waar tot waar loopt dat ongeveer?
Ik denk dat, omdat er een klein werk bij is, vanaf €20 zijn er kleine etjes te koop. Want ik werk in oplagen. Iemand die grafische technieken doet, kan in oplagen werken. En dan is de prijs ook goedkoper.
Ja, nou dat is mooi om te horen. Even de technische gegevens. Het is een kunstwerk in Schiedam. Tot wanneer loopt die tentoonstelling?
Tot en met 26 april.
Oké, nou heel hartelijk bedankt voor deze geweldige uitnodiging. En ook bedankt voor je positieve energie. Dankjewel Tanja Boksman uit Vlaardingen. En we kijken uit naar de solo-expositie van je. Dankjewel. Radio Hospita's gezocht in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En daarover praat ik met Cheyenne van de Kust. Fijn dat je er bent, Cheyenne.
Ja, leuk dat ik er mag zijn.
Decennia lang waren hospita's een heel bekend fenomeen in universiteitssteden en dergelijke. Maar het is een beetje uitgeraakt. Maar jij vraagt weer om hospita's. Hoe zit dat?
Klopt, zeker. Ja, wij zijn sinds kort live met kamers met aandacht in de regio's Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. En wat wij doen is, wij koppelen jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan mensen die kamers over hebben. En kamers met aandacht is daarin, het stukje aandacht zit hem in, even samen eten, een gesprekje voeren. Het kan heel variërend zijn.
Het klinkt best wel een beetje als een win-win situatie, want ja, een lege kamer of een beetje aanspraak en misschien af en toe elkaar een beetje helpen, kan heel erg prettig zijn.
Zeker, wij zien het ook als een win-win. Voor de jongeren kunnen zij ja, de rust ervaren, een goed voorbeeld wellicht zien. Zij kunnen voor vragen terecht. En voor de verhuurders, ja, als ik naar mezelf kijk, ik heb ook kamers verhuurd. Ik vind het heel fijn om een vangnet voor de jongeren te kunnen bieden. Zeker eentje die ik zelf gemist heb. En dat is voor mij, maar ook voor vele verhuurders, een mogelijk motief om mee te doen.
Ja, dan ben je ook betekenisvol bezig en je draagt je steentje bij. Laten we ze even apart nemen, die twee groepen. Eerst de jongeren. Om wat voor soort jongeren gaat het? Hoe oud zijn ze, hun achtergrond? Waarom hebben ze een kamer nodig?
Ja, het zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Over het algemeen zien we dat ze heel vooruitstrevend zijn, door willen gaan. Maar net een vangnet missen. Vaak komen ze ook uit de jeugdzorg. En daar is waar wij dan de combi bieden tussen een rustige omgeving en het extra steuntje in de rug.
Jij zegt doorgaan met een opleiding, met werk. Wat is meestal hun situatie?
Ze studeren of zijn aan het werk. Ze hebben minimaal 24 uur dagsbesteding. En ja, ze zijn dus echt wel actief in de maatschappij.
Dus als je geen werk hebt of nog minder werk, dan kom je eigenlijk niet in aanmerking voor dit project?
Nee. Vaak is dat ook zo omdat ze dan wellicht net iets meer aandacht hebben. En het draait om bemiddeling naar hospita, verhuur. En ja, de verhuurders zijn vaak geen gespecialiseerde zorgaanbieders. Dus dan doen we de jongeren tekort.
Ja, en die hospita of de hospessen, als het de meneer betreft. Wat voor eis of wat voor wens heb je voor die mensen?
Veelal dat zij openstaan voor echt het stukje extra contact. Dat ze een warme en rustige omgeving kunnen bieden. En verder is het vrijwel in samenspraak met wat zoekt de verhuurder zelf. Hoeveel tijd hebben ze zelf vrij? Maar de kern is toch wel dat stukje rust en het warme onthaal.
Ja, nou als ik daar even op inzoom, hè, betekent dan dat je dat degene die jij op kamers hebt, ben je met jou ontbijt, lunch, avondeten hebt? Of gebruikt diegene de keuken? Hoe gaat dat?
Ze kunnen het zo gezellig en zo actief maken als ze zelf willen. De praktijk leert dat ze echt niet elke avond aanschuiven bij het avondeten. De een die spreek je bijna niet. Eens in de zoveel tijd doe je wellicht zelf even een check-up van hey, hoe is het? Je hebt toch ook wel een signalerende functie. En de ander, ja, die zie je wel 2 keer in de week aan de eetkamertafel.
Ja, en heb je dan ook contact met de stichting? Want stel je voor, je bent hospita en je merkt dat jouw jongere in jouw kamer eigenlijk de hele dag op zijn bed ligt. Of je ziet diegene haast niet. Heb je dan tussentijds contact met de organisatie als signaalfunctie misschien?
Zeker, als signaalfunctie. Maar daarin ligt de verantwoordelijkheid ook niet volledig bij de verhuurder, omdat er altijd een ambulant begeleider bij de jongeren betrokken is. Dus in die zin wordt de zorg echt wel uit handen genomen bij de verhuurder. En wij als Kamers met Aandacht zijn 24/7 bereikbaar voor de verhuurders.
En houden jullie ook de stand van zaken bij? Bijvoorbeeld door wekelijks of maandelijks een gesprek met de jongeren te hebben, of misschien ook wel met de betreffende hospita?
Dat doet dus inderdaad de begeleider. Die komt zeker de eerste 3 maanden, misschien wel 6 maanden, echt wekelijks bij de kamer over de vloer. En daarnaast blijft hij het aanspreekpunt. Maar als verhuurder signaleer je soms dingen natuurlijk eerder. En daar zijn wij dan voor als Kamers met Aandacht.
En nog even naar die hospita. Kan je ook eisen stellen zoals ik wil echt dat er niet in mijn huis gerookt wordt? Of moet je overal meer voor openstaan? Hoe zit dat precies?
Nee, uiteindelijk gaat het er echt om dat het de win-win waar we het net over hadden, dat echt de situatie is. Dus dan kijken we naar, doen we een intake met verhuurder en een intake met de jongeren. En dan kijken we wie matchen. Want niemand heeft er iets aan als iemand eigenlijk de lichte voorkeur heeft voor iemand die niet rookt en er dan toch iemand komt die rookt. Dat willen we gewoon voorkomen.
Ja, nou, dat vind ik ook wel begrijpelijk. En voor welke termijn, over welke termijn spreken we? Blijft de jongen daar net zo lang als dat het goed gaat? Of zeg je bijvoorbeeld, nou, we gaan het een half jaar bekijken en daarna gaan we het of verlengen of niet. Hoe zit dat?
Hospita, verhuur, dat mag maximaal 2 jaar. Daarna wordt het een vast huurcontract. Dus wij werken met contracten van minimaal 1 jaar, maximaal 2 jaar voor nu. Er ligt een wetswijziging, maar dat laat ik even achterwege. Dan wordt het mogelijk langer.
En stel voor dat het nou na 4 maanden dat de irritaties toch zo hoog oplopen dat of de hospita, hospes of de jongeren het eigenlijk niet meer zo fijn heeft. Hoe wordt dat dan opgelost?
Dan gaan we altijd het gesprek aan en kijken naar, kunnen wij daarin bemiddelen? Dat het toch nog doorgezet kan worden? Of is het voor beide partijen beter om uit elkaar te gaan? Er zijn ook wel bepaalde verwachtingen van jongeren dat ze zich in blijven zetten. Er zijn ook bepaalde verwachtingen van verhuurder. Dus als een van die twee partijen natuurlijk iets schendt, dan is dat een reden om het contract op te breken.
Ik heb wel het idee dat mensen die zich daarvoor opgeven, potentiële hospita's, dat wel mensen zijn die daarvoor openstaan en die echt wat meer waardevols in hun leven willen doen. Is dat zo?
Zeker. Het zijn ook echt warme mensen, liefdevolle mensen. En ze doen het niet voor het extra centje, echt wel voor de bijdrage.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je horizon erdoor verbreed wordt. Stel voor, je hebt zelf misschien wel geen gezin gehad, of misschien zijn die al lang de deur uit je kinderen. En dan hoor je weer allemaal dingen van die nu in zijn, die jongeren nu beweegt. Hoor je dat ook terug?
Zeker. We hebben bijvoorbeeld de empty nesters.
De empty nest is heel herkenbaar.
Ja, de kids zijn net het huis uit en het voelt toch wel wat leeg.
Misschien kan je elkaar ook af en toe eens helpen. Joh, wil jij dat eens voor mij optillen? Of wat? Gewoon ook kleine praktische zaken.
Zeker, ja.
En is het duur, die huur? Kun je bedragen noemen van tussen de dit of de dat? Of hangt dat er helemaal vanaf?
Ja, voor de verhuur?
Ja.
De kamers, we houden de huurpuntentelling aan.
Oh ja.
En dan met een maximum van €500.
Dat is nog best wel fors, maar ja, kamers zijn duur tegenwoordig.
Ja, en maximum van 500. Dus mocht de huurpuntentelling op minder uitkomen, dan is
uiteraard.
Het uiteraard minder.
Nou, ik vind het een geweldig initiatief. En fijn dat de stichting zelf ook stand-by blijft. Hartelijk bedankt. Ik wil toch even het informatieadres hebben. Waar kunnen mensen terecht om hier meer over te weten te komen?
Kamersmetaandacht.nl.
Aha, en er is ook nog een online bijeenkomst, hè? Die kan je geloof ik volgen. Nou, klopt. Heel hartelijk bedankt, Cheyenne van de Kust van Kamers met Aandacht. Klein beetje aandacht, een wereld van verschil maken, dat willen we allemaal. Dank je wel.
Deze dag in de geschiedenis, 18 april 1906. Een zeer zware aardbeving, 8,3 op de schaal van Richter, treft de Amerikaanse stad San Francisco. Het totaal aantal doden wordt later geschat op zeker 3000. Mede door vele branden ontstaat enorme schade aan de stad. 28.000 gebouwen worden verwoest. Pas 5 dagen later zijn alle branden geblust. 18 april 1909. De 15e-eeuwse Fransheldin Jeanne d'Arc, de maagd van Orléans, wordt zalig verklaard in het Vaticaan. In 1920 zal ze zelfs heilig worden verklaard. Ze hoorde stemmen.
Jeanne stierf in 1431 op de brandstapel in Rouen. 18 april 1955, sterfdag van de Duits-Zwitserse-Amerikaanse fysicus Albert Einstein, beroemd door zijn relativiteitstheorie, ontving de Nobelprijs voor natuurkunde in 1921, werd in december 1999 door het Amerikaanse weekblad Time uitgeroepen tot mens van de eeuw. En op 18 april 1996 is het de sterfdag van de basgitarist-songwriter Bernard Edwards, medeoprichter van de groep Chic. Songs onder andere Le Freak en I Want Your Love.
I want your love.
ga in dit onderwerp praten met Rick van der Linden. Hij is documentairemaker van natuurfilms en doet volgens mij nog veel meer. Rick, welkom.
Dankjewel.
We gaan praten over De Verwonderaar. Dat is een film die je gemaakt hebt. Maar ben je al lang met filmen bezig?
Ja, ik heb tijdens mijn studie geschiedenis een audiovisueel practicum gehad. Dus daar heb ik eigenlijk voor het eerst een korte documentaire gemaakt. En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel leuk. Meer dan de wetenschappelijke methode.
Ja, ja.
Om verhalen te vertellen. En toen heb ik een camera gekocht en ben ik gaan rondbazuinen dat ik filmpjes kon maken. Ook al, als ik nu terugkijk, denk ik, kon er natuurlijk nog geen rol van. Maar
je moet ergens beginnen.
Ja.
En heb je die studie geschiedenis daarbij nog kunnen gebruiken? Of is dat een beetje afgelegen onderwerp?
Nee, sowieso vormt een studie je natuurlijk. En je kan nooit meer jezelf worden zonder die studie die je gedaan hebt. Dus ik weet niet hoe anders, maar het heeft me heel erg gevormd. En als ik nu met ecologie bezig ben, ben ik ook heel erg geïnteresseerd in hoe is dat gevormd dan? Hoe is dat landschap dan gevormd?
Dan komt die geschiedenis toch weer terug bij jezelf.
Ja. Alleen wat ik wel boeiend vind is bij de studiegeschiedenis was maatschappijgeschiedenis. Dus het was heel erg vanuit de mens en vanuit de maatschappij, vanuit een antropocentrische blik. En dat heb ik me wel pas later gerealiseerd. Dat ik eigenlijk, als je met geschiedenis van natuur aan de slag gaat, dan kom je in de diepe tijd terecht. De geologische tijdschalen.
En dat is een totaal andere. Dieper de grond in.
Precies.
Ja.
Een andere dimensie van tijd is dat.
Ja, precies. Ja. Maar dus filmmaker, is dat je beroep op het moment?
Ja, dat is het altijd geweest.
Altijd geweest?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. Nooit leraar geschiedenis willen worden?
Nee.
Nee.
Nee, daar was ook de studie geschiedenis niet echt. Dat was meer van waar ben ik in hemelsnaam beland?
Ja,
en ik wilde gewoon wijzer worden over de wereld waar ik in leefde. En,
ja, precies. Ja. Ja, je kan ook nog minister-president worden, want we hebben er ooit iemand gehad die heeft ook geschiedenis gestudeerd.
Ja.
Of die daar nog iets mee deed of doet, dat weet ik niet. Maar
historici waaieren uit op de meest uiteenlopende plekken.
Ja,
altijd.
Vaak wel, hè? Ja. Ja. Er zijn een paar die blijven in de geschiedenis, die gaan daar een vak van maken, maar
de meeste niet.
Je doet heel wat anders natuurlijk. Maar er komt wel een deel tevoorschijn wat met die geschiedenis te maken heeft. Bij jouw films. De Verwonderaars.
Ja.
Waar gaat het over?
Nou, toen ik zelf meer oog had gekregen voor het niet-menselijk leven om mij heen, toen heb ik zelf eigenlijk heel veel energie gekregen daarvan. En dat heeft me eigenlijk ook op dit pad gezet. En dat is gewoon het je verwonderen over eigenlijk iedere levensvorm die ook in je tuin zit. Dat kan heel dichtbij zijn. En wat daarbij helpt, wat mij geholpen heeft, is Ops Identify, een appje waarmee je een fotootje kan maken van een bijtje, een mier, een plantje, wat dan ook. En die helpt je het te herkennen en het op naam brengen. En dan kan je natuurlijk wat leren over hoe het leeft. En dat hielp mij vaak om dingen op naam te brengen. Maar daar zit een hele wereld achter. En een avond raakte ik verdwaald op dat platform. En niet zozeer op basis van de waarnemingen, maar op basis van de waarnemers. Want daar kon je hele dataprofielen zien van mensen die zich bijvoorbeeld alleen maar met korstmossen bezighield. Of mensen die alleen maar heel specifiek op één plekje, hun tuin of hun park, die daar echt alles wat er te vinden was in kaart brachten. En het dus ook allemaal er lijstjes van maakten en het gingen tellen en monitoren en meten. En ik raakte zo gefascineerd door die mensen dat ik dacht, ik ga eens iemand die meer dan 2000 soorten in zijn eigen tuin had gezien, dacht ik, ik nodig mezelf eens uit. En neem mijn camera mee. En ik was gewoon nieuwsgierig naar die mensen geworden. Dus heb ik heel veel portretten gemaakt van heel veel mensen die net met een iets andere blik naar hun omgeving kijken.
En heel erg geïnteresseerd zijn in alle kleine dingetjes die daar leven.
Ja.
Onder andere.
Ja.
Ja, ja. We hebben het over waarnemen.nl, hè? Ja, dat is de website waar al die mensen. Maar het verbaast je volgens mij dat er zoveel mensen zijn die daarmee bezig zijn.
Dat klopt, ja. Ja, en ook vooral, ik heb het ook een beetje antropologisch onderzocht, omdat al die mensen enigszins de vergelijkbare drijfveren hadden. En tegelijkertijd hadden ze ook weer hele specifieke individuele voorkeuren, zeg maar. En redenen waarom ze dat deden. En soms zaten daar niet alleen interesse in de natuur in, maar ook gewoon een soort hele grote behoefte om dingen in kaart te brengen. Of om het te proberen te ordenen, zal ik maar zeggen.
Rubriceren ook.
Ja.
Maar ook verwondering, denk ik.
Absoluut.
Ja. En die is bij je ook binnengeslagen, die verwondering.
Ja, zeker. Ja. En deze mensen hebben me daar ook bij geholpen. Dus ik, door mijn eigen verwondering ben ik op het spoor van die verwonderaars gekomen. En die verwonderaars hebben mij weer geholpen om, bij mij begon het een beetje met vogels die mij het landschap leerden lezen. En als je met iemand die heel erg veel van kosmossen weet een dag op pad bent, dan kan je daarna ook niet meer langs een boom lopen zonder naar kosmossen te kijken. Die
ja, want er zijn er ook heel veel van. Het verbaast me ook altijd dat ze zeggen, ja, dan hebben we zoveel van. Nee, dat is niet dit. Dat is wat, net wat anders. Ja. Sterrenmos of hoe het heten mag.
Ja, er is zoveel verscheidenheid. Ja. Dat is gewoon zo fascinerend.
Ja. Ja. Maar de verwonderaars, gaat dat dan over die mensen? Of is het de verwondering met de natuur?
Ja, het is allebei. Dus je kijkt door hun ogen mee. Dus de kijker wordt ook uitgenodigd om mee te gaan in hun verwondering. Maar die mens staat ook centraal. En ik noem het wel eens dat ik natuurfilms maak met de mens in de hoofdrol. Ja. Omdat het voor mij een beetje een misverstand is dat we natuur en mens uit elkaar getrokken hebben. Ja. En dat ik het juist heel boeiend vind te kijken welke rol hebben wij nou te spelen hierin. Dus de mens is heel nadrukkelijk de hoofdrolspeler in deze film waar natuur ook een grote rol speelt.
Maar die mens heb je nodig om die natuur te begrijpen en te onderzoeken.
Dat is ook, ja, om het te onderzoeken ook. En zoals wij natuurfilm nu kennen, zit de mens er vaak helemaal niet in.
Nee.
En daarmee bereik je in principe ook maar een deel van mensen die al weten dat ze geïnteresseerd zijn in natuur. En voor mij is het, zeg maar, ik zou het mooi vinden als we meer oog krijgen allemaal voor natuur. Omdat ik denk dat ons dat iets kan opleveren eigenlijk. Maar dan is het wel prettig als je de mensen in de hoofdrol zet, omdat je hebt ook een human interest factor er dan bij.
Ja.
Dus ik heb heel veel mensen al gesproken die zeiden, ja, die natuur vond ik niet zo interessant, maar die mensen vond ik eigenlijk wel interessant. En doordat ik zag wat zij zagen, dacht ik, hey, ben ik toch wat meer in mijn tuin gaan kijken wat er bij mij nou eigenlijk leeft.
Je hebt mensen naar de natuur laten kijken met hun eigen ogen.
Ja.
Terwijl jij dat filmde.
Ja. Ja. Dus je kunt je ook verwonderen over de verwonderaar.
Ja. Ja. Nou, dat is een dubbele verwondering dan.
Ja.
Ja, ja. Mensen die die film willen zien, want jij hebt het initiatief genomen om die film te maken. Je hebt hem ook gemaakt. Ik neem aan dat die af is.
Ja.
Is die ook ergens te zien?
Ja, er is op deverwonderaars.nl. Het is een serie en een documentaire. En de serie is op deverwonderaars.nl te zien. En de film is op docswithimpact.com te zien.
Oké. Okay.
Ja. En hij is 2 jaar geleden volgens mij op het Wildlife Film Festival in Rotterdam is die als openingsfilm in première gegaan. En toen is de website gelanceerd.
Ja, ja, dus daar is die ook zichtbaar geweest op het grote doek.
Ja.
Dat kan dus ook nog.
Ja, hij draait nu niet meer, maar er zijn altijd vertoningen te organiseren. Dat is eigenlijk wat ik zelf graag doe.
Ja,
dus samen met mensen vertonen organiseren.
En als mensen dat denken, nou, dat lijkt me wel wat om dat te doen.
Ja, dat is op rickvandelinde.nl.
Ja.
Daar zie je alle films die ik gemaakt heb. En ook een pagina met hoe in contact te komen om dat samen te organiseren.
Dat betekent dat mensen je ook kunnen uitnodigen voor een avond waarin ze over natuur discussiëren en die film als ondersteuning gebruiken?
Ja.
Noem maar wat hoor.
Dat is mijn hele idee met het samen die vertoningen organiseren is dat als je een film vertoont wat voor mij niet alleen maar entertainment is, maar ook voer voor een goed gesprek of voor actie. Dan is film een heel mooi middel om mensen bij elkaar te brengen en om samen een soort energie te creëren door het samen kijken van die film en daarna daarover in gesprek te gaan. Dat is ongeveer waar het mij om te doen is.
Nou, dat is een mooi uitgangspunt om dat te handhaven. En dan kunnen mensen even kijken op Rick van der Linden. Rick met R-I-K, hè? En dan komt het allemaal voor elkaar. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met iedereen die jij de film wil laten zien. Want er is heel veel belangstelling voor, neem ik aan. Of kan het nog meer?
Nee, er is belangstelling voor. Ja.
Ja.
En het mag altijd meer zijn.
Oké, <Okay. laughs> Nou dan hoop ik dat je nog veel werk krijgt.
Dankjewel.
Nogmaals dank.
Het Regio Magazine.
De techniek en de IT moet klaargemaakt worden voor de toekomst. Hoe ze dat gaan denken te doen, dat ga ik vragen aan Rian van Heur. Die is in de uitzending. Rian, welkom.
Hallo.
Ja, we gaan het hebben over genderdiversiteit in de techniek. En dat betekent dat meiden in de techniek nog een beetje achterblijven bij de jongens, hè?
Dat klopt. Als we kijken naar degenen die in de techniek werken momenteel, dan is 1 op de 6 mensen in een technische rol nu een vrouw.
Ja, ja. En dat kan beter.
Wat ons betreft kan dat beter en dat zou ook voor de samenleving een enorme winst zijn. Wat je ziet is dat het aantal vacatures en technische banen ontzettend hoog is.
Mm-hmm.
En het feit dat we nu dus een hele populatie niet weten aan te spreken, dat is eigenlijk heel erg jammer. Daarnaast is de techniek van de toekomst, hebben we ook techniek nodig. En we hebben ook allerlei nieuwe ideeën nodig om problemen op te lossen. En we weten dat als je meer perspectieven, meer diverse mensen aan tafel zet, dat je dan ook betere ideeën krijgt. Dus ook daarvoor is het nodig dat er meer meiden naar techniek ervoor kiezen. En ook voor de meiden en vrouwen zelf, want de techniek biedt gewoon goede salarissen en veel baanzekerheid.
Ja.
Dus ook daarvoor zou het een enorme winst zijn als we daarmee zijn.
Vandaar dat jullie op 14 april ook de Girls Day hebben gehouden. De VHTO heeft dat georganiseerd. Waar staat VHTO voor?
VHTO is het expertisecentrum voor haar technische ontwikkeling. En wij zetten ons dus in voor meer meiden en vrouwen in een technische rol, technische studie, technisch profiel.
Ja, en heeft die dag, die Girls Day, aan de verwachtingen beantwoord?
Zeker, ja, het was een ontzettend succesvolle dag. Er deden meer dan 10.000 meiden mee. En zij gingen op bezoek bij zo'n 300 bedrijven in de buurt. En daar gingen ze dus aan de slag met alles wat met techniek en IT te maken heeft.
Ja, als je dan denkt, meiden allemaal in de techniek, de zorg, die raakt ze dan kwijt? Of is dat, dat zijn communicerende vaten bijna, zou je denken?
Nou, wat we zien is dat in de beroepen waar de arbeidsmarkt krap te hoog is, dat het ook de beroepen zijn waarin heel veel segregatie is qua rollen. Dus in de zorg werken vooral vrouwen en in de techniek werken vooral mannen.
Mm-hmm.
En het zou gewoon beter zijn als we bij al die beroepen meer diverse professionals krijgen. Dus dat het zowel voor de zorg, daar zijn ook zeker meer mannen welkom.
Ja, en in de techniek meer vrouwen. En ik begrijp in het onderwijs ook meer mannen, want dat zijn ook heel veel vrouwen. Zeker
op het
basisonderwijs.
Ja, zeker. Ja,
10.000 meiden die daar geweest zijn, die gaan natuurlijk niet allemaal de techniek in, maar ze hebben met die bedrijven kennis gemaakt.
Ja, klopt. Wat we zien is dat we doen jaarlijks metingen om te kijken wat blijft hangen bij die meiden. Dus na die dag krijgen ze een vragenlijst en dan vragen we, hoe denk je nu over techniek en IT? En dan zien we dat een derde van de meiden die deelneemt, dat zij nu eerder wel techniek en IT meenemen in hun pakket dan dat ze dat, of in hun overwegingen dan dat ze dat voorheen deden. Dus dat is zeker. Dus we denken dat het zeker invloed heeft. En wat we wij als VHTO organiseren daarnaast ook allerlei gastlessen en andere activiteiten met scholen om te zorgen dat er dat inderdaad de toestroom naar die techniek ook niet blijft bij die ene dag.
Nee, en hebben jullie nou de indruk dat het toch al wat geholpen heeft? Want ik weet niet hoe lang jullie daar precies al actief mee bezig zijn. Maar
ja, het VHTO doet het nu zo'n 15 jaar.
Okay.
En we zien dus die toestroom van, of we zien dus dat een derde van de meiden, dat die interesse toeneemt. Die metingen doen we nog niet zo lang. Maar helaas is het nog niet zo dat het aandeel vrouwen heel hard stijgt in de techniek. Dus daar hebben we meer dan alleen deze ene dag voor nodig.
Mm-hmm.
Dus wat we zien is dat meiden op hun weg naar techniek en IT allerlei hordes tegenkomen als het gaat om verwachtingen die anders zijn voor jongens dan voor meiden. Het gaat om rolmodellen die ze te weinig zien en ook ook hebben ze minder kans om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Dus dat zijn eigenlijk allerlei knoppen naast Girls Day waar je aan moet draaien om meer meiden naar die techniek en IT te krijgen.
Ja, en heeft het onderwijs daar ook een rol in dan?
Zeker. We hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan naar hebben we gevraagd aan docenten en mentoren en decanen van we hebben hier een leerling en die leerling wil techniek kiezen. Welk advies zou je deze leerling geven? En in de ene helft van de gevallen was de naam van de leerling Anouk en in de andere helft was het Thomas. En wat we zagen was dat Anouk veel vaker een negatief advies kreeg voor het kiezen van techniek dan dat Thomas. Hij kreeg veel vaker een positief advies.
Mm-hmm.
En dan zie je dus dat in de hoofden van zo'n docent nog wel zit, oké, een Anouk kan dit eigenlijk veel minder goed dan een Thomas dit kan. En daar zou je als docent bewust van moeten zijn dat dat kan gebeuren. Echt geen docent doet dit expres, want zij staan elke dag vol liefde en passie voor de klas. Maar dit soort kleine dingen kunnen er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld minder meiden kiezen voor techniek.
Mm-hmm.
We zien ook dat het opbouwen van zelfvertrouwen rondom die technische vakken heel belangrijk is. En ook daar kan je met kleine handelingen als docent bijvoorbeeld andere werkvormen of andere voorbeelden geven. Ja, gewoon kleine kringen in het water maken om ervoor te zorgen dat meer meiden kiezen voor zo'n technische voor techniek.
Er is heel veel gebeurd, maar er is nog heel veel werk te doen.
Ja, zeker. Dat is duidelijk. Komt het op neer.
Ja. Ja. Mensen die er meer over willen weten, bijvoorbeeld het onderwijs en het personeel, kunnen ze bij jullie terecht om daar wat achtergrondinformatie van te krijgen?
Zeker. Op onze website vhto.nl vind je allerlei informatie. Die is gloednieuw, die website. Okay. Dus daar is een hoop te vinden.
Actuele website om te kijken hoe je meiden meer kan interesseren voor techniek.
Yes.
Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Rian van Heur, werkzaam bij VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in Beta Techniek en IT. Meer meisjes en vrouwen in de IT-sector en de techniek. Dank voor het gesprek. Ik ga praten met René van Harten, hij is auteur en in de studio. René, welkom.
Ja, dankjewel.
U bent schrijver van boeken voor kinderen, onder andere.
Ja, ik heb lang geleden boeken geschreven voor kinderen met leesproblematiek.
Oké. Okay.
Vanwege het werk dat ik toen deed. Ik werkte toen in het speciaal onderwijs.
Mm-hmm.
En dat bracht mij op het idee om voor mijn leerlingen verhalen te gaan schrijven. En vanwege hun beperkingen moest ik wel rekening houden met zinsbouw en woordkeus.
Ja, ja.
Dus dat heb ik in die tijd veel gedaan. Dat heb ik nu overigens losgelaten. Dit is een boek voor alle kinderen. Wat mij ook meer ruimte gaf in mijn woordkeus en in de dingen die ik beschrijf.
Ja, dan hoef je niet zo op te letten dat je het duidelijk vertelt of dat de zinnen niet te lang zijn. Ik noem maar wat.
Precies, ja, ja. Ik moest toen veel meer in korte zinnen werken dat hoefde nu niet. Ja.
Nee. En dan hebben we het over het boek Miron tekent zijn denken. Miron, dat is een naam van een jongetje, meisje?
Een jongen.
Jongen, bijzondere naam.
Ja, en die duikel je dan ergens op.
Het is niet een naam van iemand die u kent, bijvoorbeeld.
Nee. En ik heb natuurlijk meer namen in het boek in moeten brengen. En dan probeer je ook wat origineel te zijn. Het is wel een naam die je vaker hoort, hoor. Het is niet heel zeldzaam, maar ook niet alledaags.
Nee,
daar heb ik naar gezocht.
En Miron tekent zijn denken. Dat is ook nog een bijzondere titel.
Ja. Dat is ook waar het in het boek vooral over gaat. Miron is een jongen die wat anders is dan anderen. En hij maakt heel veel tekeningen in de lucht. En dat doet hij om de wereld beter te kunnen begrijpen. Waardoor bij veel mensen de ongerustheid groeit. Zou hij eigenlijk wel kunnen praten? Nou, dat kan hij eigenlijk wel, maar dat doet hij liever niet. Hij maakt veel liever die tekeningen in de lucht.
Ja.
En dat helpt hem om de wereld om hem heen beter te begrijpen.
En kunnen mensen dat dan ook begrijpen, die tekeningen zien maken?
Nee, dat is natuurlijk een beetje het lastige. Hij begrijpt het zelf heel goed.
Ja.
Maar voor mensen die hem niet kennen is het natuurlijk wel wat verwarrend. Omdat ze verwachten dat hij spreekt.
Ja.
En dat doet hij alleen op momenten dat hij zich heel vertrouwd voelt. Dus ik heb ook scènes in het boek zitten waar hij zich heel prettig voelt en dan opeens begint te spreken.
Okay, hij kan wel spreken.
Hij kan het wel,
ja.
Maar hij doet het dus weinig.
Ja, alleen op dingen waar hij het vertrouwd gevoel heeft. Dus.
Ja.
En is dat ook de boodschap van het boek? Mensen kunnen anders zijn, maar ze zijn ook weer gewoon te begrijpen?
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de impliciete boodschap in mijn verhaal. Dat kinderen anders kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat als je goed naar ze kijkt, het begrip voor deze kinderen enorm kan groeien. En we zijn nu eenmaal heel divers en moeten toch met elkaar vorm geven aan het leven. En in die zin is het natuurlijk ook wel gericht op inclusiviteit, inclusief denken. Ieder kind mag er zijn en mag meedoen.
Zoals die is.
Zoals die is, ja.
Dat is eigenlijk de boodschap in het boek, ook voor de volwassenen.
Uiteindelijk ook voor de volwassenen, ja.
Was het, je schrijft zo'n boek, die jongen bestaat niet zelf, maar u hebt wel kinderen meegemaakt die in die richting waren, toch?
Ja, ik heb ruim 44 jaar in het onderwijs gewerkt.
Mm-hmm.
En aan het begin van mijn carrière ook zelf voor de klas gestaan.
Ja.
En daar heb ik gewerkt met kinderen die doof waren. Maar ook kinderen die andere beperkingen hadden. En later ben ik directeur geworden van een school en weer later bestuurder van scholengroepen. En daar had ik ook altijd wel scholen voor speciaal onderwijs in de groep. Dus ik heb heel veel verschillende kinderen meegemaakt. En niet het minst mijn eigen broer.
Oké. Dus het zit in de familie ook?
Ja, mijn eigen broer, waar ik mee ben opgegroeid, had het syndroom van Prader-Willi. Dat is een heel onbekend syndroom.
Ja.
Komt weinig voor, maar het is een syndroom wat verschillende bekende factoren kent. Een verstandelijke beperking, maar ook een enorme eetlust. Dus daar moet je echt goed op letten.
En zonder remmingen?
Zonder remmingen. En ook dwangmatig gedrag.
Oké. En dat hebt u, die ervaringen, niet alleen van uw broer, maar van meerdere kinderen en van de scholen, heeft u wel ook meegenomen in dit boek?
Ja, zonder heel expliciet te zijn over een beperking van Miron. Want dat laat ik ook helemaal in het midden.
Ja.
Ik zeg niet, het is een kind met dit syndroom, of het is een kind met bijvoorbeeld een gehoorverlies.
Nee.
Want dat, ik wil eigenlijk voorkomen dat we op allerlei kinderen etiketten plakken.
Ja.
En het kind leren waarderen zoals het kind is. En dat we allemaal anders zijn, ja, dat is deel van het leven.
En dat hij tekeningen maakt in de lucht, dat is dan een gegeven. En daar moeten wij mee leren leven.
Ja. En ik werk dus ook uit in het boek dat sommige mensen daar niet zo goed mee weten om te gaan. En juist anderen, zowel volwassenen als ook kinderen, daar wel heel goed mee weten om te gaan.
Is het dan een recept voor mensen die dat moeilijk vinden en daar iets uit kunnen halen uit het boek?
Nou, ik zou niet willen zeggen een recept, maar door het te lezen kun je misschien nadenken over hoe het leven is van iemand die net even anders is dan jijzelf. En dan kom je wellicht wel uit bij dingen als heb geduld. Ja. Kijk naar hoe iemand werkelijk is. En wat ik heel belangrijk vind, dat is dan wel een beetje een term uit mijn vakgebied, maar dat noem je pedagogisch tact. Dus echt goed kijken naar wie is dit kind en hoe kan ik daar het beste antwoord op geven.
En waarderen zoals het kind is.
Precies, ja.
Een boek met een prachtig verhaal erin dus, maar ook tekeningen.
Ja, klopt. Ja.
Ook een bijzondere.
Ja, ik vind bij een kinderboek is het toch wel heel fijn als er ook illustraties in zitten. En het bijzondere is dat je dan als je verhaal klaar hebt en de uitgever zegt, nou, ik wil het gaan uitgeven, dat je dan ook op zoek gaat naar iemand die het wil illustreren. En die had ik toevallig in mijn nabije omgeving.
Ja, dat kan je wel zeggen, geloof ik.
Want mijn eigen dochter heeft de illustraties gemaakt. Ik wist natuurlijk dat zij tekentalent heeft.
Mm-hmm.
Dus ik heb haar gevraagd, zou jij de illustraties willen maken? Nou, dat vond ze een mooie uitdaging.
En
dat heeft ze gedaan.
Ja. En als je het boek doorbladert, dan komen we zelf die tekeningen tegen. Dat is ook wel leuk, dat het een soort familiegenootschap is wat het boek heeft samengesteld.
Ja,
eigenlijk.
Klopt. Ja.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of op een andere
manier? Het is verkrijgbaar natuurlijk bij de uitgever, ook via de website van de uitgever.
Ja.
En ook bij, het is te bestellen bij een boekhandel en ook bij bol.com bijvoorbeeld.
Ja. Maar als je het bij de boekhandel even bestelt, want de boekhandel moeten we steunen, hè? De particuliere boekhandel, dan kan het gewoon besteld worden.
Ja, dan moet je even de titel en het ISBN-nummer vermelden en dan kan het besteld worden.
Ja. Miron tekent zijn denken. Als je dat zegt, dan weet de boekhandel meestal wel waar
vast
ze kunnen vinden.
Ja.
Vast wel. Het volgende boek komt er misschien alweer aan, of is dat nog niet zover?
Laat ik zeggen, er is een heel pril ideetje aan het groeien.
Daar gaan we verder niet op in, maar het zou kunnen dat er nog een boek komt van René van Harten.
Ja.
Dat zou kunnen, maar dit boek ligt er in ieder geval en dat kan besteld worden. Dank u wel voor het promoten van dit boek en het verhaal daarover, want het is heel belangrijk dat mensen en kinderen ook weten dat ze er mogen zijn.
Klopt.
Dat is heel belangrijk.
Ja.
Dank u wel.
Graag gedaan.
Tot zover dit Regio Magazine. Berichten voor dit programma kunt u sturen naar omroepwetering@gmail.com. Een gezellig weekend verder gewenst.